Ja, even nog ter verduidelijking. Ik kreeg net even een vraag. Er was een beetje verwarring over de gemeente. Handelingen 2. Maar de gemeente die al bestond. We hebben ook een studie trouwens erover. Hè, over de gemeente. Dat vanuit het Oude Testament zie je dan beschreven worden dat het over Israël gaat. Maar in Handelingen 2 spreken we natuurlijk in de tijd dat Paulus nog helemaal niet was. Zie maar hoe gauw je dat... Ja, je moet het in je hoofd houden. We zijn nog bezig met het programma van God met Israël. Pinksters en Joods feest. En het lichaam van Christus, wie is de eerste van het lichaam van Christus?
Paulus.
Ja, Paulus. Ja. Dus als je dat zegt ook in 1 Timotheus 1 vers 15, 16, dat hij is het voorbeeld van degene die na hem tot geloof komen, zeg ik even in mijn eigen woorden. Ja, uitgenaamd door het geloof en niet zoals Petrus dat verkondigt. Dus daarom onthoud, Handelingen 2 is niet het begin van het lichaam van Christus. Dat bestond toen niet. Dat was verborgen in God. Dat begon pas toen de Heer Jezus aan Paulus verscheen. Dus het woordje gemeente is in de Bijbel. Moet je altijd vragen, ja, welke gemeente? Dat is net zoals genade. Ik bedoel, wij zijn niet de enige die over genade praten. De Roomse Kerk praat ook over genade. Maar, ja, wat bedoelen ze ermee? Ja, je moet wel met de genade meewerken. Klopt dat? Je moet meewerken met de genade. Ja, maar niet alleen. Protestante kerken praten ook over genade. Dus die begrippen, ja, die komen uit de Bijbel. Alleen, welke betekenis geeft men eraan? Daar moet je naar kijken. En dan moeten we naar het schrift. En dan hebben wij de sleutel van de kennis, ja. Die die fariseeën verborgen hielden. En voor ons wordt het ook verborgen gehouden door de... Ja, door degene die het woord leerde. Sorry dat ik het zeggen moet, maar ja, het is helemaal zo. Maar Paulus is de sleutel, ja. En daardoor gaan we het begrijpen. Dus als hij spreekt over de gemeente... Of als we lezen ergens anders gemeente, dan gaan we denken, ah, weet je wat je dan eigenlijk moet doen? Dan ga je naar de sleutel van de kennis, dan ga je naar Paulus kijken. Hij spreekt over de gemeente, wat bedoelt hij net? Nou, dan weet je, oh, het lichaam van Christus. Oh, Petrus kon het daar nooit over gehad hebben. Nee, die sprak over de gemeente, het volk Israël. Nou, even ter verduidelijking nog, en anders zou ik zeggen, doe ook zelf studie. Lees anders die studie over de gemeente, staat ook op internet en dan wordt het helemaal duidelijk. We gaan naar 1 Korinthe 1. Wij zijn daar vorige keer mee begonnen, ja. En, ja, Korinthe is ook een bijzondere brief. Omdat Paulus begint heel positief met ze. Je moet altijd met een goede beginnen. Wij zeggen, of de mensen zeggen, dus jij, ik zoek het goede in de mens. Of, ja, altijd over het goede in de mens. Maar ja, daar moeten wij niet naar kijken, want dat is er niet. Dus Paulus... Die gaat ook niet het goede in de Korintiërs kijken. Want dat is er niet. Als je nou kijkt naar hun praktijk, is het natuurlijk helemaal niks. Nee, maar hij kijkt naar de genade van God die hun gegeven is. In vers 4 zie je het. Ik dank mijn God alle tijd over u. Vanwege, waarom? Omdat ze zich zo goed gedragen? Nee, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En dat is ook een belangrijke les voor ons. Want hij zegt ook... Allen tijd. Nou, onze zondige natuur, ja, we weten hoe die werkt. Wij vinden niet altijd iedereen even leuk. En één mag je meer dan de ander. Paulus spreekt er ook over dat we moeten elkaar verdragen in de liefde. En niet iedereen wil deze boodschap. En maar die het wel willen, daar zul je misschien ook wel eens wat mee hebben. Ja? Daar moeten we elkaar verdragen in de liefde. Maar, wat er ook tegen je gezegd wordt, ik heb ook wel eens e-mails gehad waar de... Hoe zeggen ze dat? De honden geen brood van lusten. Maar ik dank God voor de genade die ook hem gegeven is. En mij. Dat doet Paulus. Paulus is ons voorbeeld. Dus niet gelijk van veroordelen en dit en dat. Wij hebben geen heerschappij over iemands geloof. Maar wij zijn medewerkers, zegt Paulus. Ik heb geen heerschappij over iemand anders geloof. Maar ik wil wel graag een medewerker van de blijdschap zijn. En daarom verkondig ik deze waarheid. En het liefst, ja, in liefde natuurlijk. Maar het gaat wel om de waarheid. En dat danken we allen tijd. Niet wanneer het mij uitkomt. Maar te alle tijd. Die u gegeven is in Christus Jezus. Nou, en dan komen we in vers 5. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem... In alle reden en alle kennis. Ze zijn in alles rijk geworden. Wat zegt dat? Dat betekent, rijk bent geworden. Dat betekent dat er ook een tijd was dat je dat niet was. Ze zijn het geworden. Nou, als wij het woord bestuderen en we willen het woord gehoorzaam zijn. Rijk worden op zich is niet negatief. Want je ziet, Job was rijk, toen had hij niks meer en later was hij weer rijk. Abraham was rijk. Paulus zegt ook tegen ons, laat de rijken niet aan hun geld zitten, maar gaarne mededelen. Ja? Hij zegt niet, ze moeten alles wegdoen. Het gaat erom, wat doe je ermee? Waar zit je hart? Waar je schat is, is je hart. Maar als je onder de wet leeft, ja, dan is rijk zijn zeer zeker een gevolg van of jij God gehoorzaam bent of niet. Want als je gehoorzaam, dan zegent hij je. En als je ongehoorzaam bent, dan vloekt hij je. Alleen hij spreekt tegen het volk Israël. We lazen net ook een tekst uit Ezechiël. Dat hij zal hun koren vermenigvuldigen. Dan spreekt hij inderdaad over de tijd dat Israël verlost is. Dat zij de Heere kennen. Als volk zijn ze hem gehoorzaam. Ze wandelen in zijn wegen. En dan zal hij ze overvloedig ook zegenen. Ook met aardse zegeningen. Maar in die tijd leven wij nu niet. Ja? Wij leven niet in die tijd, want wij zuchten in dit lichaam. Ja? En wij kunnen ook ziek worden. En ik kan opeens ook, ja, ik heb nou die winkel van mij, dat gaat van nu gelukkig beter, dat is mijn redding geweest. Dus ik heb nagedacht, en ik hoop ook een beetje in de wijsheid van God, goed nagedacht. En dat ook wie niet wil werken zal niet eten, en in het zweet is aanschijns, ja, moet men zo mijn brood eten. Dus, Oké, dat is dan. Maar goed, voor hetzelfde geld wordt de handel zo slecht. Of er komt een crisis en het tropenpakket is failliet. Ja. En de Heere die zorgt niet dat het overeind blijft. Dat heeft daar niets mee te maken met mijn geloof. Oké, dit even over rijk zijn. Maar als Paulus zegt hier rijk zijn, dan bedoelt hij dat niet uit de Corinthiërs, dat ze rijk zijn geworden financieel, maar geestelijk rijk zijn geworden. En dan in hem. Hoe? In alle reden en kennis. Nou, hoe zijn ze rijk geworden? Doordat Christus eerst arm is geworden. En dat moeten we even zien in 2 Korinthe 8 vers 7. 2 Korinthe 8 vers 7. In woord en kennis, zegt Paulus, zijn rijk geworden in hem in alle woord en kennis. En als je in vers 2 Korinthe 8 vers 7 leest, zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt. In geloof en in woord en in kennis. En in alle naastigheid en in uw liefde tot ons ziet dat ook gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Hij spreekt natuurlijk over gaven, zie je dan? Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Dan hebben we het over het gane, ja? Gane geven. Maar in vers 9, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Nou, zo begint hij bij de Korinthe. De Heer Jezus Christus heeft zijn rijkdom, zijn heerlijkheid verlaten en is arm geworden tot aan de dood des kruises. Ja? En door die armoede zijn wij, zijn de Korinthiërs, rijk geworden, geestelijk rijk geworden. Paulus prijst hier hun nog steeds om wie zij zijn in Christus. Hun positie, hun roeping hebben we vorige keer ook gezien. Niet om hun wandel. Want dan zegt hij later, in deze prijs ik u niet. Maar nu gaat hij de Heere roemen en danken. En dan zijn ze in alles geestelijk rijk geworden in Christus, ja in hem. Of door hem, hè. Het is allemaal door hem en in hem. In alle reden en alle kennis. Reden en kennis. Ik geloof hier dat dat twee is één. Ja, reden en kennis. In het woord, in het spreken zegt hij dat woord. Ze hebben de woordverkondiging en ze hebben de kennis. En kun je het afspreken over de kennis van God. Ze kennen God. Hij heeft ze het woord verkondigd. Ze zijn rijk geworden. Ze hebben de prediking van het woord. En wat voor woord? Als je kijkt in hoofdstuk 2. Vers 1 zegt hij... In vers 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft het woord van de gekruisigde Christus, heeft u hem verteld. En in vers 4, mijn reden en mijn prediking, zie je, de prediking, het woord van God, de getuigenis. Wat was het getuigenis van God? He, dat Dat is evangelie van Gods genade. Christus stierf voor u in uw zonde. En hij heeft gezegd, ik heb niet iets voorgenomen. Nou, andersom is dat. Ik heb voorgenomen niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wat is dat? Dat is, welke brief gaat over het kruis voor ons? De Romeinenbrief. Daar zien we de goddelijke indeling, hè? De goddelijke indeling, ik had met John het begin er net nog even over. Over de brieven, hè, hoe die in de Bijbel staan. Het is een goddelijke indeling. Want de Romeinenbrief, dan de Korinthe en dan de Galaten. Dus de Romeinenbrief, de mensen worden geleerd van de Romeinen. Degene die afwijken qua leer, ja, naar de wet willen. Die moeten dan met de Galaten, nou, wijzen terug naar de Romeinenbrief. De Korinthe qua wandel worden ook vermaand met de Romeinenbrief. Het woord is kruises. Meer vertelde hij aan hun niet. Meer kon hij hun ook niet vertellen, want ze waren vleeselijk. Ja, de Romeinenbrief is het fundament van ons geloof. Dat moeten we echt weten. Nou, en dan vers 5. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Zie het? Dus ze zijn geestelijk rijk geworden. Paulus heeft hun het woord verkondigd, de prediking van het kruis. Daar zijn ze rijk in geworden en ze weten het. Ik dank ook de Heer elke dag. He, dat ik dit mag zien. Dat ik dit mag weten. Dat ik rijk ben geworden. Ik ken het, ik weet het, ik heb het gehoord. En gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Gelijk de getuigenis. Ze hadden de leer. Paulus heeft het hun verkondigd. Ze weten de boodschap. En de getuigenis is bevestigd onder u. En als onder u staat hier, dat betekent ook in u. Want als het onder ons is, is het ook in ons. En de getuigenis is bevestigd onder u. Wat is het getuigenis van Christus? Het getuigenis van Christus is, nou, wat is nou het getuigenis van Christus? Voor ons. We kennen natuurlijk de hele boodschap. Maar we praten hier even over, niet over een wandel, maar over een positie. Dat ze zijn gered. He, Paulus heeft hun het evangelie verkondigd. En ze hebben de getuigenis van Christus hebben ze aangenomen. En het was een grote gemeente. Paulus is daar 1,5 jaar geweest. Daar, als je in Handelingen leest, dan weet je dat. 1,5 jaar heeft hij hun constant geleerd. In het openbaar en in de huizen. Heeft hij constant geleerd. Geleerd over de gekruisigde Christus. En velen hebben het geloof, hebben ze het aangenomen. En is het bevestigd in u. Ze weten, we zijn kinderen van God. Gods geest woont in ons. Het is bevestigd. We zijn gered. Kijk in 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Dus voor hun is het geen dwaasheid meer. Later willen ze natuurlijk wel met die wijsheid van de wereld aan de slag. Maar 1 keer op een moment zijn ze dwaas geworden. Ja? Toen hebben ze geloofd wat Paulus tegen hen zei. Hebben ze geloofd dat ze zondaars waren. Ze hebben geloofd dat ze in de afgoderij zaten. Dat niet een levende God was, maar de dode God van de heidenen. En dat is geen God, dat is niks. Maar nu spreekt Paulus, die kwam met hun over de levende God. Die was opgestaan uit de dood. En dat hebben ze aangenomen. En dat getuigenis is bevestigd in hun. Nou, en daar dankt Paulus natuurlijk voor. Dat is ook, dat ze ook gered zijn. Dat is net zoals dat in de Filippenzen zegt. En waar we het net ook over hadden, of in het begin van, dat hij dankt te alle tijd voor de genade die hun gegeven is. En tegen ons zegt Paulus ook, wij moeten ook kunnen omgaan met mensen die tegenstaan. Gelovigen die tegenstaan, ja. Die zijn er. Die zijn er genoeg. Maar het zijn toch je broeders en zusters. Dat we nooit hoogmoedig zullen zijn. Ja? Maar dat we de kwade kunnen verdragen. En altijd in zachtmoedigheid, in vriendelijkheid, hun zullen leren en vertellen hoe het wel zit. Dat is handelen in de geest van de liefde. Laat alle dingen in liefde geschieden. En ik ken mezelf. Dat ik, je weet, we hebben allemaal ook de eer en de trots in ons. Die zonde natuurlijk nog steeds. En dan als iemand dan, en dan heel gauw, dan ben je geneigd om even terug te slaan, ja? Omdat ik heb gelijk en ik weet het. Maar wat wil ik nou? Wil ik mezelf promoten of wil ik die ander behouden? En dat is wat de Heer wil. Dus dat is de geest van zachtmoedigheid en van nederigheid. En dat is alleen, dat is een vrucht van de geest, want dat hebben wij van onszelf. Dus de getuigenis is bevestigd onder u. En dan gaan we nu verder naar vers 7. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Nou, ze hebben geen gave. Ontbreekt hun. Nou, dat weet u als u in de brief verder kijkt. Ze hebben allerlei gaven. De gaven van gezondmaking. De gaven van talen. De gaven van genezingen. Allemaal gaven. Ja? En die zijn allemaal door de geest bewerkt. Gelijk de geest geeft aan zoals hij wil. Dus de geest heeft. Dus de geest is in hun midden. Want Paulus zegt ook dat door de geest zijn ze gedoopt in dat lichaam van Christus. Dus ja, wat dat betreft, het ontbreekt hun aan geen enkele gave. Die zijn ook volop in hun aanwezigheid. Dus God is in hun midden. Daarom dankt Paulus hen ook. En waar leven ze dan in? Verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Ja, wat is verwachten? Je kan verwachten. Je verwacht iets of verwacht je het niet? Wij hebben één verwachting. Dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Maar u weet zelf wel, in uw leventje. En als u kijkt, de wereld om ons heen. En daar zitten wij in. Wij wonen in deze wereld. Dus we hebben er ook mee te maken. Je zegt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja, en dat is zo. Daarom, wij zijn heiligen. En Paulus roept ons op ook om heilig te leven. Wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat betekent dat je natuurlijk toch apart komt te staan van de wereld. Want de wereld is een vijand van God. Een vijand van Christus. En Christus woont ook in mij. Ja? Dus mijn verwachting, ja, hoe sta ik in deze wereld? Wat is mijn verwachting? Is mijn verwachting het nieuws? Wat het nieuws dat is van de ene gebeurtenis naar de andere. Hè? Van de week hebben we die film, het debat. Nou, let op, volgende, het zit eraan te komen, is weer iets anders. En zo gaan we van gebeurtenis naar gebeurtenis. Tegenwoordig heet het trouwens van hype naar hype naar hype. Ja? En ik weet of u het nog weet wat de vorige drie hypes waren. Of vier, ik weet het niet meer. Maar het is te veel om op te noemen. Want je gaat naar het een en het ander, toch? En het ene moment is het weeralarm, het gesprek van de dag. En dan is het dat en dan is het dat. En daar word je ermee bezig gehouden. Met al die gebeurtenissen. Maar Paulus spreekt over de gebeurtenis. En die staat centraal in hun leven. Verwachtende. Ja, oh ja, ik weet dat die komt. En verdrijft mijn leventje. En ik ben met allerlei andere dingen bezig. Nee, ze verwachten hem. En we verwachten hem dat hij elke dag komt. En kijk even met mij naar Romeinen 8 vers 23. Kijk, een verwachting is natuurlijk ook een hoop. Toch? Is een hoop. En als wij zeggen, ja, ik hoop het, dat klinkt een beetje onzeker. Maar onze hoop is niet onzeker, onze hoop is vast en zeker. Want daarin zijn wij zalig geworden, hè? 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, ja, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Dus wij zien uit. En inderdaad, in verband met ons lichaam. Bij de een zit dat meer in de weg als de ander. Dus de ene zal de verwachting, het verlangen nog veel groter zijn om van dat lichaam af te komen. Daar gaat het hier om, hè? De verlossing van ons lichaam. Wij zullen eenmaal dat nieuwe lichaam krijgen. Dat is wat het lichaam der zonde is, hè? De zonde, ja, die elke scheiding maakt, ja? Die zorgt, de zonde, het lichaam van ons, het lichaam der zonde, wil de dingen van God niet. Dat is die strijd die wij hebben. We zien uit eenmaal, want er is geen mens die niet zucht in het leven. De ongelovigen zuchten en wij zuchten ook in het leven. Het gaat niet allemaal over rozen, het is niet allemaal roze geur en maneschijn in ons leven. En als je kinderen hebt, dan weet je ook dat dat ook, die moet opgevoed worden en die doen ook niet altijd alles. En het moet opgevoed worden en het is een moeilijke tijd. Er komt van alles op ze af met mp3's, films tegenwoordig. Jullie kunnen alles krijgen wat je wil. wat ik zeg van dat wil ik niet, dan kan je nou gewoon huppakee via internet download je het en je hebt het. Dus hadden wij vroeger al met die spelletjes. Dat was toen heel erg, bij ons hebben ze eigenlijk nooit zoveel spelletjes gedaan. Maar het was op een gegeven moment, oh ja, die kopieer ik wel even. Oh, die wil ik ook hebben. Oh, die heeft die kopieert hij wel even. En zo kan je alles maar krijgen. Het was niet meer van, ik ga ergens voor sparen bijvoorbeeld, dan heb ik het. Dus je kunt, muziek ook, je kan dat allemaal downloaden, je hebt het. En het is onverzadigbaar. Ik sprak gisteren iemand, die zei, die had ook, hoe zei dit nou? Die had geloof ik wel 50.000 liedjes had hij zo. Denk je, hoe moet je dat luisteren? Okay, het is toch niet te geloven zoveel? Ja, zoveel, dat is gewoon niet meer te bevatten. Ja, en nog is het niet genoeg. Omdat wij zijn niet te verzadigen. Het oog blijft meer houden. Mensen die rijk zijn, die zeggen, het is toch genoeg? Nee, het is niet genoeg. Het is nooit genoeg. Als je toch weer 100 euro, dan heb je een miljoen, maar dan zie je, dan kijken ze vaak nog op een dubbeltje. Het is nooit genoeg. Ons hart wil meer en meer en meer, onze zondige hart. Waarom? Omdat het vult die leegte. Men denkt het op te vullen, maar het is niet te vullen, die leegte. De geest is het enige wat het vervult. Nou, toch, wij verwachten de aanneming. Dus dat is onze verwachting, dat ons lichaam verlost wordt. Ga ook even mee naar Filippenzen. En dat is onze hoop, onze dagelijkse hoop. Of je nou jong bent of oud. Maar ja, het ligt eraan, gebruik je de geest, ben je ook bezig, onderhoud je relatie met de Heer? Zo niet. En het is alleen kennis. Ja, dan heb je die verwachting niet. Want dan ben je veel meer met de dingen van de wereld bezig. En is dat jou? Ik snap het wel. De jongelui denken ook. Ja, natuurlijk. Ik wil graag dat die komt. Maar als ik 60 of 70 ben. Dan heb ik nog even het leven. En dan, ja. Maar men vergeet dat het leven bij de Heer in de hemel. Is niet iets van, een soort science fiction. Het is net zo echt als dat we hier zitten. Het leven daar. Alleen het is nog veel beter. Het is zonder zonde. En als we in de Filippenzen kijken, Filippenzen 3. Maar onze handel, vers 20, is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Wij verwachten onze Heer. Ja, onze Heer die voor ons aan het kruis gestorven, die zijn bloed gegeven heeft. Dan zullen we hem zien. Ja? Dan zullen we oog in oog met hem staan. Die persoon, die verwachten wij. Degene die God liefhebben. Ja, die verwachten. En wie zijn degene die God liefhebben? Zijn het alle gelovigen? Ja, als de redder van hun zonde, houden ze van God. Maar de Heer zegt, als je mijn geboden, nee, die mij lief heeft, die doet mijn geboden. Die doet wat ik zeg. En wat wil God nu? Nou, dat heeft hij geopenbaard in de brief van Paulus. Maar niet iedereen wil dat doen. Ja? Dus dan heb je ook die verwachting niet. Want dan ben je veel meer met de dingen van de wereld bezig. Maar wij verwachten de Heer Jezus Christus vanuit de hemel die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat is onze verwachting. We verwachten natuurlijk de aanneming tot kinderen dat het nieuwe lichaam krijgen. Maar wat voor lichaam krijgen wij? Christus komt ons halen. En dan krijgen we een lichaam, wat staat hier? Dat gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Dat is wel. Het is toch wel naar uit te kijken, Paula. Gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dan maakt het niet uit of je een gal mist of niet. Dan heb je een compleet lichaam. Volmaakt. Ja? Dus, oké. Ja, en dan wil ik ook nog even met jullie naar 2 Thessalonicenzen 3 vers 15. 5. Want, dan zeggen mensen, ja, maar ja, kijk. Ja, dat is nou 2000 jaar. Hij houdt ons een beetje voor de gek. Ja? Van met de hoop en hij komt elke dag. Want ja, ik bedoel, hij is nog steeds niet gekomen. Maar ja, als je erover nadenkt, dan denk je, ja, maar ja, jongens, wat is nou toch tijd? Ik bedoel, ik hoorde gisteren van iemand die zegt, altijd over iemand, die is overleden. En toen zei hij, ja, dat is 3 jaar geleden. En ik zeg, hé? 3 jaar geleden? Ik dacht echt, nou ja, half jaar, nou ja, dat is overdreven. Een jaar of zo, allemaal. 3 jaar! Ik wist echt niet wat me overkwam. Dus de tijd, dat schrik ik al. Maar vanuit Gods perspectief, wat is nou tijd? Hij zegt, hij komt nu. Voor God is dat ook, dat is elk moment, is niks, want dat is 1000 jaar is niks. Gewoon 1 dag. Dus hij komt inderdaad. Maar als wij kijken, ja, dan is elke minuut lang. Zeker als je lijdt, dan duurt elke minuut een minuut te veel. Maar in het licht van de eeuwigheid is niks. Gewoon nul. Want dan is het inderdaad een zucht. 2000 jaar geleden is de Heer Jezus Christus gestorven. Toen is hij opgestaan en tegen Paulus heeft hij gezegd, ik kom zo meteen. Nou, dat is nou 2000 jaar geleden. Dan denken we, nou 2000 jaar geleden. Maar ja, als je nou gaat, mensen zijn 50 jaar oud. Nou, dat zijn 40 mensen van 50 naast elkaar. Als ik even 50 reken, dan denk je, nou, dit is, mensenleven is niks. Daarom heeft hij ook hier in, wat zei ik, 2 Thessalonicenzen, Hilbert had het er pas nog over. 3 vers 5, hè. Ja, doch de Heere, 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. Doch de Heere richtte uw hart tot de liefde Gods. En tot de lijdzaamheid van Christus. En dan spreekt hij hier de lijdzaamheid van Christus, dat hij komt. Dat we lijdzaamheid hebben totdat hij komt. Dus dat we lijdzaamheid, wat is lijdzaamheid? Dat is dat je geduld hebt. Dat is lijdzaamheid. Nou, waarom heb je de geduld nodig? Lijdzaamheid van Christus. Ja, oké, hij kan elk moment komen, maar ja, we weten niet wanneer hij komt. Maar we hebben wel de lijdzaamheid dat het misschien ja, nog wat langer duurt. Maar ik verwacht hem elke dag. En dat is mijn hoop. En mijn hoop is dat ik dat nieuwe lichaam ga krijgen. En zolang die weg blijft, geeft hij mij door de geest lijdzaamheid. Om dit te kunnen dragen en vol te kunnen houden. En dat is de hoop. In onze eigen woorden zeggen wij, hoop doet leven. Ja? En dat is ook zo. Maar dan de hoop die wij vanuit de Bijbel hebben. Niet de hoop die de wereld geeft. Ja? Die geeft mij geen lijdzaamheid. Absoluut niet. Die maakt de mensen alleen maar wanhopig. En de mensen proberen zich te verzoenen. Dat ze doodgaan. Hè? En ik hoor soms mooie verhalen. Over ja, ik heb ermee verzoend dat ik doodga. Ik heb vrede. Dat hoort bij het leven. Zo mooi gezegd. Het hoort bij het leven. Het hoort helemaal niet bij het leven. Het is het loon van de zonde. Het is niet, God wil dat niet. En je kan het allemaal mooi zeggen. En het hoort erbij. En ik heb me, ja, je hebt jezelf wijs gemaakt. Dat het niks is zometeen. Want men weet dat het niet zo is. Ja, er komt een eind aan. Maar de dood hoort niet. Het is een loon van de zonde. Maar de dood, niemand wil dood. Ja, want als je toch kijkt, iedereen is bang. Ook de afgelopen week met de islam, dat al gedoe. En men is bang, 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 bang. Waarom zijn ze bang? Ja, dat zometeen, als het niemand voor het zeggen hebben en je gehoorzaamt niet, dan word je kopje kleiner gemaakt. Niemand wil toch een kopje kleiner gemaakt worden? Iedereen wil lang blijven leven. Iedereen wil lang blijven leven. Nou, oké. We gaan terug naar 1 Korinthe. Maar goed, onze hoop is, nou ja, oké, lang blijven leven, maar onze hoop is vooral natuurlijk het leven bij de Heere. Dus wij verwachten de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. Korintiërs, hier zie je ook weer dat hij praat over hun positie en over onze positie. Ja? Want als je naar de wandel kijkt, dan zijn wij natuurlijk, en de Korintiërs, zijn we natuurlijk wel te bestraffen op vele gebieden. Korintiërs ook, nou, we hebben vorige keer gezien, een paar hoofdstukken genoemd, hoererij, rechtszaken, noem maar op. Daar zijn ze in te bestraffen. Maar dan spreken we weer over die wandel. Maar nee, Paulus zegt, hij zal u ook bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. En hij spreekt hier vanaf het moment dat ze tot geloof zijn gekomen, totdat het moment dat ze bij de Heer zijn. Daar spreekt hij over. En ja, de dag van onze Heer Jezus Christus, ik aansluit een beetje, maar ik denk dat kan nog net. De dag van de Heer Jezus Christus, ja, dat is niet altijd de opname. Of onze toevergadering. Want Paulus spreekt vaker over een dag. De dag van Christus. 1 Korinthe 5. Je ziet hier ook tekstverwijzingen eronder. Oh nee, er staat er maar één. Maar in 1 Korinthe 5 vers 5 staat er. 2 Korinthe 1 vers 14. Filippenzen staat er 2 keer. 3 keer zelfs de dag van Christus. Je hebt de dag van de Heer Jezus Christus. Je hebt de dag van Jezus Christus. Noem het allemaal maar op. Het allemaal gaat om een dag. En als het een dag van iemand is, dat betekent dat die persoon centraal staat. Als jij het is jouw verjaardag. Sorry, jij bent jarig. Het is jouw dag. Ja, dan sta jij centraal. Dat is de dag. En dat is ook de dag des Heren. Ja, Paulus spreekt één keer over de dag des Heren. En de dag des Heren, dat weten we, dat is vanuit de Bijbel geprofeteerd, die gaat komen. Dat is de dag dat God deze wereld gaat bezoeken. In een negatieve zin dan. Dat hij gaat oordelen. Als wij zijn weggenomen, wij zijn gered van die tijd, maar dan zal Christus naar deze wereld komen. Eerst zal de grote verdrukking komen, de antichrist en zuivering, en dan het koninkrijk. Maar hij komt uiteindelijk, er komt de veldslag bij Armageddon. En dan rekent hij af met alle ongeloven. Dat staat te gebeuren. Dat is de dag des Heren. En het koninkrijk, dan zit de Heer Jezus op de troon, is hij ook de centrale figuur. Maar eerst het oordeel en dan het koninkrijk. En dan zal hij verheven zijn. Kijk even, gauw met mij naar Jesaja 2. Even over die dag. Want Paulus spreekt over de dag van Christus. Jesaja 2. Vers 12. We hebben het al vaker gelezen. Daar staat, want de dag des Heren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. Zie je? Dat is de dag des Heren. En daar zijn wij van gered. Die dag zullen wij niet meemaken. Paulus zegt, die ons verlost van de toekomende toren. Maar de dag des Heren, hier, de dag, maar dat is een hele lange dag. 7 jaar, een grote verdrukking, het koninkrijk is 1000 jaar, spreken al over 1007 jaar. Maar je ziet, het zal hij verheven zijn. Zal zijn tegen alle hoogvaardigen en alle verhevenen. Dus tegenover alle hoogvaardigen. Iedereen die Christus niet aanneemt, is hoogmoedig. Dat is de zonde. De trots. En kijk in vers 17. En de hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Niet meer de mensen. Maar alleen de Heere zal verheven zijn in die tijd. En in vers 19 zie je staan. Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan en in de holen der aarde. Kijk, daar spreken we over. En dan nog even gauw naar Jesaja 24 vers 21. De dag des Heren, spreekt hij, gaat hij dus oordelen tegen alles wat hoog is op aarde. Ja, de mensen die tegen God zijn, die hem niet willen. Vijanden. En in Jesaja 24, vers 21 zien we staan, het zal geschieden te die dagen, dat de Heere bezoeking doen zal over de heerscharen der hogen in de hoogte, en over de koning des aardes op de aardbodem. En dan nog één tekst, je ziet hier, in de hoogte. En dan gaan we naar de volgende tekst, dat is 34, vers 5. Dus tegen de vijanden in de hoogte en beneden op de aarde. En dan zien we in 34 vers 5, waar begint het? Mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en het volk dat welk verbannen heb. Zijn zwaard zal gewet worden in de hemel. Wetten, hè? Als je een bijtel slijpt ook, hij zegt wetten. Dus scherp. Zie je ook als, dat zagen we Maarten een keer doen, hè? Hier in de keuken, tchik, 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 met die messen zo. Ja, dat is wetten. Ja, scherpe. En het begint in de hemel. Nou, waar wil ik nou naartoe? Als Paulus spreekt over de dag van Christus, en dat gaan we de volgende keer nog wel zien, dan spreekt hij bijvoorbeeld over de rechterstoel van Christus. Hij spreekt over de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Hij spreekt ook over de dag van Christus. Maar hij spreekt ook over de dag van Christus zoals de dag des Heren. De dag des Heren, Jezus, Christus, is Yahweh uit het Oude Testament. Waar of niet? Dat kunnen wij bewijzen. Met teksten aan de Jehovah's getuigen die dat dus ontkennen. Wij zeggen, nee, Yahweh uit het Oude Testament is Christus in het Nieuwe Testament. Dat is er zomaar. Je ziet in Openbaring, de dag des Heren, spreekt hij allemaal over Jezus Christus. In het Oude Testament gaat het over Heren met hoofdletters. Dus dat oordeel wat begint in de hemel, zal op aarde zijn. En waarom in de hemel? In het Oude Testament is wat een en ander bekend over dat daar ook engelen zijn. Ik weet niet of jullie dat nog weten, dat Daniel, die wachtte, die had gebeden en toen kwam die engel. Maar die moest eerst langs de vorst van Griekenland en nog eentje en toen kwam die pas. En dan moest hij ook weer terug. Dan lees je het een en ander over, niet heel veel. Maar als je het leest, weet je het. Maar wat niet bekend is, en dat is de Paulinische leer dan, die leert over dat die overheden, spreekt over overheden, machten, krachten, heerschappijen. Dan kan je nu, vanuit Paulus kan je dat plaatsen ook. Maar dan zie je, het zal beginnen in de hemel. Die zullen daar uitgeworpen worden. Maar wie zullen daarvoor in de plaats komen? Dat zijn wij. Het liggen voor Christus. En dat is natuurlijk nooit bekend geweest. Dus Paulus spreekt over de dag des Heren. Die begint natuurlijk, hij laat ook zien wat er in de hemel gebeurt. Want daar is onze plek. De dag van Christus. Het oordeel zal beginnen in de hemel. Dan zal alles wat vijandig is in de hemel, om ons heen, dan is Satan en zijn trawanten, overheden, macht en krachten, zullen daar eerst uit de hemel geworpen. Zal daar een oorlog plaatsvinden, lees in Openbaring 12. En dan worden ze de hemel uitgeworpen en op aarde geworpen. En dan heb je alleen nog maar de hoogheid en de verhevenheid op aarde. Maar om ons heen is het schoongemaakt. En daar zal het lichaam van Christus geïnstalleerd worden. En dan zal Christus gaan meegaan naar 2 Thessalonicenzen. En dan sluit ik af. 2 Thessalonicenzen zullen wij geïnstalleerd worden. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Kijk, je leest in vers 7 dat de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn de kracht. Met vlammend vuur wraak doen, vers 8, over degene die God niet kennen, die de evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en de heerlijkheid zijn de sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits ons getuigenis onder u is geloofd in die dag. Die dag. De dag van Christus. De dag van Christus, dus de dag van de Heer op aarde, begint als hij komt naar de aarde om daar te oordelen en te vernietigen, dan begint het in de hemel. En dan wordt daar alle overheden machten waar onze strijd nu tegen is, worden daar vernietigd en op aarde geworpen. En dan zullen wij daar onze plaats, zullen wij daar geïnstalleerd worden, zo noem ik het maar even in mijn woorden. En dan, wat krijgt de Heer? Zijn plan is dat alles zal in Christus komen, zowat in de hemel als het op de aarde is. Eén facet van zijn plan is dan gerealiseerd met ons, het lichaam van Christus. En zo wordt hij in ons verheerlijkt als wij daar zijn, omdat dan heeft hij dat deel, de erfenis via ons heeft hij teruggekregen. Wat een geweldige roeping en bestemming hebben wij. En dat is de dag van Christus, een onderdeel daarvan. Over dat gedeelte spreekt Paulus. En de volgende keer ga ik laten zien nog een aantal dingen over die dag van Christus. 1 Korinthe 2, blaad nog gauw terug. Dus hij zal ons bevestigen tot het einde toe. Om onstraffelijk te zijn in de dag, van onze Heer Jezus Christus. Dus alles wat daar in de hemelen gevonden wordt, dat tegen hem is, zal weggedaan worden. Maar wij zullen onstraffelijk zijn tot het einde toe. Tot op het moment daar. Dat het lichaam van Christus daar zijn bestemming zal krijgen. En dat is natuurlijk, dan is het lichaam van Christus niet meer op aarde. Want is het reeds opgenomen in de hemel. Maar later zullen wij daar naar die plek gebracht worden. En zal onze bestemming hebben wij dan bereikt. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken. Dank u, Vader, dat u Paulus deze brief hebt op laten schrijven. Het is voor de Korinthe, Vader, maar wij kunnen ons daar ook heel erg in verheugen. En ook verblijden dat wij deel hebben in dat plan van u, Vader. Zo'n rijke bestemming hebben. En dat u ons daarvoor gebruiken wil, Vader. En dat wij zijn onstraffelijk, Vader. Ook in die dag van Jezus Christus. Als daar de enorme strijd zal losbarsten die nu al is, als wij deze boodschap verkondigen, dan merken we ook dat we dan de strijd hebben tegen die machten die daar in de hemel zijn. Maar Vader, wij zijn boven hun gesteld en dat weten ze ook, want dat staat in het woord. En ze kunnen ons niet scheiden van u, Vader. Nu niet, maar ook straks niet. Want Wij zullen die strijd ook niet hoeven te voeren om daar te komen. Want dat doet u met uw engelen voor ons. Zodat wij daar eenmaal zullen zijn waar u bent, Vader. Vader, bedankt u voor. En ik dank u in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, zullen we nog een lied zingen met elkaar?